Hey, welkom bij de podcast Say Hi to AI. Mijn naam is Marije Brom en ik werk als onderzoeker voor het innovatieprogramma AI en Ethiek van Hogeschool Rotterdam, waar we op verschillende manieren kunstmatige intelligentie onlosmakelijk proberen te verbinden met het onderwijs en onderzoek. In een AI-gedreven toekomst neemt de interactie tussen mens en machine een centrale positie in. Betekent dit dat die creatieve professional nieuwe kennis en vaardigheden moet ontwikkelen of toch niet? In deze podcast ga ik in gesprek met lector Lotte Willemsen, waar we het gaan hebben over kennis en skills die van belang zijn in een toekomst waar AI een grote rol speelt. En ik denk dat het goed is voor de, want ik ken jou vrij goed. Ja. Even voor de luisteraar vertellen wie je bent.
Nou, mijn naam is Lotte Willemsen. Ik ben lector communication in de Network Society, een hele mond vol. Maar wat we doen is met een hele groep ambitieuze docenten, onderzoekers, studenten, mensen uit het bedrijfsleven, onderzoek doen op het grensvlak communicatie, psychologie en technologie. En onze missie is om het menselijke leven digitaal vaardiger te maken en het digitale leven menselijker.
Ja.
En zo dat we ook natuurlijk uit zijn gekomen op artificial intelligence. Omdat daar die werelden verenigd worden met elkaar.
Ja, want wat is jouw persoonlijke interesse in AI?
Mijn persoonlijke interesse? Nou, ik ben heel erg gefascineerd door de vraag, wat betekent het nou om menselijk te zijn? En met allerlei toepassingen van AI die menselijk gedrag nabootsen. Ja, dat intrigeert mij enorm.
Ja.
En dan gaat het dan bijvoorbeeld over het vermogen om autonoom te kunnen communiceren, ook als er geen mens aan te pas komt. Ja, wat gebeurt daar dan? En hoe kunnen we het zo natuurlijk mogelijk maken? Wat vinden gebruikers daarvan? En de vraag die centraal staat in een aantal onderzoeksprojecten is dus hoe je AI-toepassingen zo kan ontwikkelen dat ze natuurlijk acceptabel, verantwoord en betekenisvol zijn in de communicatie met mensen.
Ja, en daar kom ik dan bij. En ik vind dat AI iets heel menselijks is, juist niet technisch, maar dat we juist de niet-technische mensen nodig hebben om ja, die betekenis of die waarde te creëren, dus acceptabel te krijgen. Dus vandaar dat wij dachten, kom, we gaan het onderzoek doen. Say hi to AI.
Hebben we elkaar gevonden.
Nou, dan hadden we elkaar al eerder gevonden, maar dit was een mooi vervolgonderzoek. En daarbij zijn we dus in gesprek gegaan met bijna, denk ik, 30 partijen uit het bedrijfsleven. Ja. Van heel groot als een Ahold en een Philips, ja, en een Interpolis tot heel klein.
Maar allemaal wel pioniers,
ja,
op
belangrijk
het gebied
om te
van
zeggen.
AI.
Pioniers op het, ja, gebied van AI. Dus dat betekent dus dat ze flirten met AI. Want ik kreeg meerdere malen terug, iedereen flirt met AI. Maar het is niet zo dat we dat structureel al inzetten. En dat vond ik ook wel een mooi inzicht om te merken dat we eigenlijk helemaal niet zoveel, weet je, dat we aardig tegelijk oplopen met het bedrijfsleven. Maar alle pionier op het gebied van AI, van heel heel groot tot heel klein als een, of heel klein, gewoon ook de lokale partijen als een Rouse SM, maar allemaal werkzaam binnen de creatieve industrie.
Ja.
Want ja, we zijn beide nog ook verbonden aan het instituut CMI. Dus dat zijn eigenlijk meer ook de naast de technische opleiding ook meer de creatieve opleidingen als een communicatie, CMD en CMGT. En we waren ook gewoon benieuwd, wat betekent dat voor opleidingen die wel schuren aan het technische domein? En ook vanuit onze persoonlijke interesse, hoe brengen we die menselijkheid in die technologie? Wat betekent dat?
Ja, en de aanleiding is ook een beetje, hè, dat we geloven dat deze mensen een hele belangrijke rol hebben te spelen in de ontwikkeling op AI. Als ik het voorbeeld neem van de communicatieprofessional, heel veel AI wordt zo ontwikkeld dat het menselijke communicatie en gedrag nabootst. Nou, communicatieprofessionals weten daar heel erg veel vanaf, hè, van menselijke communicatie en menselijk gedrag. Ze leren dingen als overtuigend communiceren. Taal is een belangrijke rol. Maar ze leren ook in de hoofden van de gebruiker te kruipen. In te beelden van hoe een situatie voor een persoon kan zijn. En dat is hele waardevolle kennis en hele waardevolle skills om AI-toepassingen te creëren die resoneren bij mensen. Waar mensen mee iets mee kunnen, waar ze een relatie mee kunnen vormen.
Ja.
Ja. Dus vandaar dat we dit onderzoek zijn gaan doen.
Hey, en wat was het opmerkelijkste of wat is je opgevallen?
Nou, dat eigenlijk communicatieprofessionals of andere professionals binnen het creatieve domein nog niet heel erg bewust zijn van het belang dat ze spelen binnen de ontwikkeling van AI. Creatieve industrie is natuurlijk wel waar gedachte-experiment plaatsvindt, waar heel veel ook nieuwe toepassingen van AI ontstaan. En waar die dan in crossovers naar andere industrieën, zoals de zorg of andere domeinen.
Dienstverlening.
Ja, precies, dienstverlening. Weer nieuwe ontwikkelingen ontstaan. Maar ze zijn nog niet heel erg bewust van de rol die zij kunnen spelen. En willen wij met elkaar een samenleving creëren die AI gedreven is, maar wel op zo'n manier dat het op een manier is dat het waarde creëert voor de mensen en maatschappij. Ja, hebben we ook dit soort mensen nodig. Dus ze moeten nieuwe skills leren om zich er tegenaan te kunnen bemoeien en daar ook van waarde te zijn.
Ja, van waarde te zijn. Nou, uit die gesprekken hebben we eigenlijk heel veel inzichten gehaald. En die zijn we eigenlijk gaan samenbrengen in een skillset. Want wat je ziet binnen, als het gaat over kunstmatige intelligentie, is dat vaak de hard skills, of in Amerika worden ze ook wel de STEM skills genoemd. Waar staat STEM voor? Science, technology, engineering en mathematics. Dat zeg maar vaak nog het enige uitgangspunt is waarop bijvoorbeeld een opleiding wordt gevormd als je iets wil gaan doen met.
Ja, ze zeggen allemaal, we moeten meer STEM-skills borgen in het onderwijs.
Ja, en wat uit onze gesprekken kwam heel duidelijk is dat je naast die STEM-skills juist dan ga ik het zeggen wat we eigenlijk niet willen zeggen, namelijk
we willen het niet,
de soft skills. Ja. Dus de skills,
Ja, wij zijn een beetje tegen de term, hè, Marije. Daarom willen we het eigenlijk ook niet zeggen. Nee. Maar dat is wel de term die de meeste mensen kennen. Net zoals dat je in Amerika, dat je zegt STEM skills in plaats van hard skills, vonden wij het ook belangrijk om zo'n acroniem te bedenken voor soft skills.
Want dat hebben we gedaan.
Ja. Omdat er heel veel stigma is en stereotype denken over wat soft skills en hard skills zijn. En met hard skills denken we heel vaak, dat is heel moeilijk. De term hard suggereert dat ook. Je moet daar 4 jaar een opleiding in hebben gedaan. En als je dat niet doet.
Vooral wiskundig. Het is vooral, weet je, dus heel erg beta gericht. Ik denk dat technologie in anno 2022 gewoon niet alleen meer daarover gaat.
Nee, precies.
En daarom zijn wij gekomen met een nieuwe set van skills, namelijk de clip skills. Ja,
dus in plaats van soft skills, ook als je gaat googelen op soft skills, zie je plaatjes van beren en van hartjes en mensen die een relatie met elkaar hebben. Daar moeten we denk ik vanaf. Omdat ook nog steeds het beeld is van soft skills, die zijn je aankomen wij of niet. Dat kan je of dat kan je niet.
En dat
is natuurlijk niet zo. We hebben niet voor niks een opleiding communicatie waarin 4 jaar wordt geïnvesteerd in effectief communiceren tussen mensen.
Ja, maar ook bij de opleiding marketing.
Precies, marketing net zo goed. Dus wij zijn met een andere acroniem gekomen. En die is gebaseerd op de skills die het meeste terugkwamen in de interviews die we met pionierende bedrijven en professionals hebben gevoerd.
Ja. Laten we beginnen. Laten we ze alle 4 kort toelichten. Om vervolgens te kijken hoe we dat dan kunnen vertalen naar toekomstige of naar profielen waar de creative professional naartoe zou kunnen groeien. Creativiteit, wat verstaan we daaronder?
Ja, dat is ook natuurlijk een best wel een breed begrip. Ja. Maar het is het vermogen om originele, zinvolle en waardevolle ideeën te bedenken. Je hebt het nodig om oplossingen te bedenken voor problemen, maar ook producten, diensten, boodschappen, uitingen te creëren en te verbeteren of innovaties te realiseren. Bevat heel veel soort van subskills, hè, want het gaat dan ook om verbeeldingskracht, een open geest hebben, buiten reguliere kaders kijken, maar ook originaliteit, te bedenken van nieuwe en unieke oplossingen.
En als ik het moeilijk word, associatief denken.
Ja, in nieuwe verbanden kunnen denken. Ja.
En dat is natuurlijk ook heel interessant als je het gaat koppelen aan AI, hè? Want je kan het ook bedenken als je bedenkt dat AI altijd leert van een dataset, heb je ook een soort van creativiteit nodig om bepaalde data te kunnen combineren, om in een model te gaan stoppen.
Ja, precies. En één iemand in het interview zei dat ook heel erg duidelijk van om met AI iets te maken wat neerkomt op een concept, daar hebben we nog steeds mensen voor nodig. Want je kan wel met een setje variabelen iets creëren, maar we geven er betekenis aan met behulp van creativiteit.
Ja, vooral die
dat
betekenis.
Is nog niks misschien, maar als je het gaat interpreteren en cureren en
Ja, want als een model heeft gewerkt, heb je gewoon die uitkomst. En dan is het inderdaad wat jij net zegt, is het gewoon nog niks. En daarvoor hebben we juist ook die creatief nodig om daar betekenis aan te geven. En om, weet je, dat zei Sander Duivenstein ook heel mooi. We hebben professionals nodig die het verhaal kunnen vertellen. Ja. We hebben goede storytellers nodig.
Ook dat.
Dus die de betekenis kunnen geven aan die uitkomsten.
Ja. Ja, ik vind altijd een mooi voorbeeld van een nieuwe Rembrandt die gecreëerd is door ING.
Oh, ja.
Dus daar hebben ze allerlei schilderijen van Rembrandt gescand en geanalyseerd. En wat voor kleur gebruikt en wat waren de verhoudingen in gezichten van portretten. En wel op honderden variabelen hebben ze analyses gedaan. En op basis daarvan is een nieuwe Rembrandt schilderij gecreëerd. Maar dat bedenkt natuurlijk een algoritme niet zelf. Er is iemand die zo'n concept bedenkt van, hè, met een idee komt, we gaan een nieuwe Rembrandt creëren met behulp van AI.
Ja. Dat is een mooi voorbeeld.
Dat vind ik altijd een heel mooi voorbeeld om dat duidelijk te maken, ja.
Hey, learning, heel belangrijk voor binnen het hbo-onderwijs. Wat verstaan we daaronder?
Ja, ook hierbij werden weer heel veel verschillende subskills genoemd of vaardigheden. Wat ik altijd een hele mooie vind is dat het ook gaat om weer jezelf opnieuw leren uitvinden. We besteden 4 jaar aan een opleiding, maar ondertussen verandert de wereld. Dus we moeten niet 4 jaar studeren, we moeten ons hele leven lang studeren of leren. Nou, dat besef begint langzaam ook in te dalen. Maar dat betekent soms ook dat je je bestaande kennis en jouw hele...
Ja, het is eigenlijk die veranderde wereld, denk ik. De wereld verandert zo snel en hij is ook onzeker. En toch, het gaat meer over het kunnen aanpassen en je flexibel op te stellen aan die snel veranderende wereld.
Ja, en ook soms afstand kunnen en durven nemen van wat je hiervoor wist. En jezelf opnieuw uit moeten vinden door nieuwe kennis en skills eigen te maken. Dat is wat ik zelf disruptie noem. Maar daar gaat ook natuurlijk, daar komt ook bij leren falen of kunnen falen.
Ja, dat vind ik echt zo belangrijk. Ik denk dat dat echt het belangrijkste voor mij, als ook docent zijnde soms, is dat het onderwijs te weinig is ingericht op dat durven falen.
Ja.
En
klopt.
Ja.
Ja, mensen vinden dat nog heel erg eng. En ik denk dat het ook... mensen weerhoudt om nieuwe kennis en skills met betrekking tot AI eigen te maken. Want dan moet je je ineens begeven op een domein waar je helemaal niks vanaf weet. From scratch beginnen. Maar eigenlijk moet je dan net beginnen zoals een baby ter wereld komt. Weet je, die kan ook niet meteen lopen. Het is met vallen en opstaan. Eerst kruip je, dan sta je wankel op 2 beentjes voordat je kan lopen, laat staan rennen. En dat moeten we ons weer eigen gaan maken. Dat we kunnen experimenteren. Dat we kunnen falen en aan de hand van experiment.
Ja, experiment en leren falen. Ja. Dan hebben we interpersonal communication.
Ja.
Your cup of tea.
Interpersoonlijke communicatie gaat eigenlijk over hoe mensen onderling met elkaar communiceren. Maar nu gebeurt er natuurlijk wat interessants, want nu gaat AI autonoom communiceren. Je hebt zoiets als AI-gemedieerde communicatie, waarbij je iets hebt als een intelligente agent die namens een communicator, een mens of een bedrijf, opereert door iets aan te vullen, wijzigen of het genereren in een bericht, om zo communicatiedoelen te verwezenlijken. Ja, het is heel abstract, maar dat gaat er dan dus om dat als jij een bedrijf bent en je wil... mensen in real time bijstaan met elke vraag of klacht die ze hebben, dat je daarvoor AI wil inzetten, dan moet je heel goed begrijpen hoe mensen met elkaar communiceren. Want dat is wel het framework waaruit mensen zo'n chatbot benaderen. Ze communiceren met technologie zoals ze ook met mensen communiceren. Nou, voorheen werden chatbots of robots of toepassingen van AI die communiceren vooral door technische of mensen met een technische achtergrond ontwikkeld. Maar we hebben dus nu ook echt mensen nodig die heel veel weten van interpersoonlijke communicatie. Want dat is onze natuurlijke wijze van informatie uitwisselen. Hè?
Ja. Ja, het gaat verder dan dat is voor meer profiel, ja, niet alleen voor die communicatiestudent interessant. Het is echt voor een
Absoluut, absoluut. Ja. Maar het gaat dus ook weer hier van hoe geef je betekenis aan taal, overtuigend communiceren, ook empathie. Ik zou het zelfs iets breder willen trekken dan empathie, want empathie gaat vooral om het begrijpen van andermans gevoelens. Mind perception zet ik daar tegenover. Dat gaat eigenlijk over niet alleen gevoelens kunnen begrijpen, maar ook wat zijn iemands doelen? Hè? Waar droomt iemand van? Ja. Wat voor persoonlijkheid heb ik mee te maken? Wat zijn diens normen en waarden? En dat je daar rekening mee houdt als mens en technologie met elkaar gaan communiceren. Maar het gaat ook om impressiemanagement en teamwork. En dat is ook belangrijk natuurlijk, want dat je ook een team meekrijgt om die ontwikkeling te maken naar meer AI-gedreven werken. Daar moet je draagvlak voor creëren. Zoals we net al zeiden, is best wel vaak weerstand. Dus ook hierbij interpersoonlijke communicatie. Dus tussen mensen, tussen groepen mensen en tussen machine. Dus het gaat echt om, gaat over verschillende assen. Ja.
Nou, de laatste, philosophical thinking.
Ja. Philosophical thinking.
Ja,
die vond ik best wel verrassend. Had jij dat ook?
Vooral hoe we. Er wordt heel veel gepraat hè, over filosofie, ethiek en wat dat dan precies is. Ik denk dat we allemaal in de samenleving bewuster van zijn dat het zo'n AI als technologie zo'n. Ja, het is binnen een context. Dus je moet gaan nadenken ook over wat het betekent als we dit soort toepassingen gaan ontwikkelen. En wat voor gevolgen dat kan hebben voor bepaalde groepen. En zeker nu we het meer in die context gaan zetten waar ook de mens een rol gaat spelen, ja, dan kom je dat automatisch tegen. En ik was juist blij verrast ook dat het dus ook bij het bedrijfslid, dat het niet iets is wat wij denken, oh, als onderzoeker, dat vinden wij belangrijk. Nee. Maar dat het ook echt iets is wat speelt bij al die bedrijven. Ja. En dat er ook behoefte is aan tooling en daadwerkelijk die toepassingen die daar.
Ja, en dan inderdaad filosofisch denken in de ruimste zin van het woord. Want het betekent niet dat je dan Kant moet kennen of filosofisch. Filosofisch denken is eigenlijk iets wat ik kritisch denken plus noem. Het gaat om het streven van kennis door zelfstandig, analytisch of logisch na te denken vanuit een kritische, open en nieuwsgierige houding. Dus het gaat verder.
Het gaat wel verder, maar daar ga ik wel op inhaken in de zin van binnen het onderwijs zien we natuurlijk al dat we bezig zijn met die kritische houding. En ik denk dat dit een nuanceverschil is dat het wat je nu vaak ziet. Ik zeg niet dat mensen dat willen, maar het gebeurt wel is dat studenten vaak kritisch zijn om het kritisch zijn.
Precies.
Dus ze vinden iets stom en that's it, weet je. En dit is eigenlijk gaat een stap verder. Ga dan namelijk eens nadenken wat hetgene is wat je waaruit je die weerstand haalt en probeer dat dan eens concreet te krijgen en ga kijken hoe je vanuit die houding een andere oplossing of een ander perspectief kan brengen.
Ja, ik denk bij filosofisch denken het verschil daarmee met kritisch denken is dat je bij filosofisch denken soms ook vertraagd gaat denken.
Ja.
Dus dat je je oordeel uitstelt, dat je eerst vragen gaat stellen, verwonderen. Wat kan ik hier allemaal mee? Welke toepassingen kan ik bedenken? Vooronderstellingen onderzoeken, hè? Aannames die je hebt. Denken vanuit verschillende perspectieven en afwegingen. Gegeven argumenten op waardeschatten bijvoorbeeld. Maar ook ethisch denken, systematisch reflecteren over de moraal. Want ethiek is een stroming van filosofie. Dus daarom denk ik dat filosofisch denken een meer passende categorie skills is dan alleen kritisch denken.
Ja.
Alleen het kritisch denken om het kritisch denken, dat leidt er ook heel vaak toe. Dat soort kan een barrière opwerpen voor innovatie. Dat zagen we bijvoorbeeld ook in de cursus die jij gaf met Digital Humans.
Ja, die van op de Willem de Koning. Of bij communicatie.
Nou, ik denk dat je het in het algemeen wel kan zien.
Ja.
Digital Humans zijn eigenlijk een soort van embodied chatbots. Het zijn agents die kunnen communiceren, maar ze kunnen niet alleen communiceren, ze zien er ook echt uit als mensen. Hoewel dat ook af en toe, ze komen ook nog wel eens in andere vormen, zoals een character. Maar er is heel veel weerstand tegen. En ik denk dat het goed is dat je kritisch bent tegen dit soort ontwikkelingen.
Ja, er is gewoon heel veel weerstand van de zin van hier wil ik gewoon niks mee te maken hebben, punt. En daarom wil ik eigenlijk niks over leren.
Maar het is ook goed om te onderzoeken waar komt die weerstand vandaan. Maar ook verder dan dat, van niet alleen is het wel of niet goed, maar onder welke omstandigheden is het wel of niet
acceptabel.
Kan het een, bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de samenleving door bijvoorbeeld zorgprofessionals
te ondersteunen.
Deels ondersteunen in hun werkzaamheden, zodat ze tijd over hebben voor echt kwalitatieve zorg. Nou ja, dat zijn vraagstukken die het onderzoeken waard zijn. Maar als jij zegt van nee, ik ben erop tegen, klaar, punt. Dan
houdt het op.
Ja,
dan leer
precies.
Je ook niks. Dus nee. Dat is het filosofisch denken, of het eigenlijk het kritisch denken plus.
Ja.
Nou, en vanuit die skills zijn we gaan kijken naar profielen. Zonder daar al te diep op in te gaan. Dan zijn we eigenlijk wel op drie typen banen of profielen gekomen.
Ja, de vraag was een beetje als we kijken naar die AI-gedreven toekomst, zien we dan nieuwe rollen of functies ontstaan binnen de creatieve industrie, maar misschien sommige ook daarbuiten.
Ja.
Ja, en daar kwamen inderdaad drie type functies naar voren.
En aan de ene kant zag je dus heel duidelijk die vertaler, hè? De vertaler die
rol van vertaler.
Ja, die dus dat die de taal van dat technische domein begrijpt, maar ook die businesskant en eigenlijk een rol daartussen, hè? De translator, de AI-translator is ook niet een nieuwe baan. Hij komt steeds meer op. We weten ook uit onderzoek dat dat een veelgevraagde rol gaat zijn. Dus het is eigenlijk het verbinden, hè, van de verschillende functies gerelateerd.
Technische en niet technische. Ja,
technisch en niet technisch. En dan hebben we de meer hybride banen.
Ja, dus het verschil tussen de rol van translator en een hybride baan is, bij een hybride baan ontstaat er eigenlijk een samensmelting van twee banen die door één persoon worden uitgevoerd. Dus één zo'n baan die nu erg in opkomst is, is die van conversational designer. En een conversational designer is iemand die gesprekken tussen mens en machine ontwerpt.
Ja.
En daarvoor moet je veel weten van taal en van copywriting bijvoorbeeld. Maar je moet ook wat weten van hoe AI werkt en technologie.
En ook gewoon die customer journey begrijpt, weet je? Dus gewoon ook begrijpt van hoe
precies.
Je een applicatie design.
Maar dat waren voorheen taken die over verschillende functies verdeeld waren.
Ja.
Je had copywriters en je had mensen die bijvoorbeeld een chatbot programmeerden. Maar die worden nu verenigd in één baan. Dus dat noemen we een hybride baan. En daarnaast heb je dus de translator, die verbindt rollen met elkaar of functies. Maar die worden door wel verschillende mensen uitgeoefend.
Ja, en daarna zien we nog een hele nieuwe categorie, namelijk echt de nieuwe banen. En dat is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld, vind ik, die filosofisch consultant.
Ja, filosofisch consultant.
En dat betekent niet dat je daar bij een bedrijf gaat zitten en lekker gaat zitten filosoferen en vertelt, nou, Kant zei dit. Nee, dat is eigenlijk iemand die in het proces kijkt waar die blinde vlekken zitten. En die rekening houdt met die verschillende perspectieven van de mensen die achter, weet je, waar die AI-toepassing bijvoorbeeld gaat raken.
Ja, dus die ondersteunt de organisatie bij het maken van doordachte keuzes over die ontwikkeling en de inzet en het gebruik van AI-toepassingen. Waarbij dus ook aandacht is voor ethische, sociale en maatschappelijke gevolgen van technologie. Dit zien we als een nieuwe baan. Ik heb hem ook al wel voorbij zien komen, maar het zijn er nog heel weinig mensen die dit kunnen en doen. Ik heb wel ook tijdens de interviews gehoord van iemand die zit, hebben ze dus een filosoof midden in een designteam zitten. Midden ook echt in op de werkvloer. En waar iedereen naar diegene toe kan lopen om vragen te stellen van, hey, ik zit met dit probleem. Bijvoorbeeld laat het probleem hebben over hoe echt moet een digital human te zijn om de functie of om van waarde te zijn voor bijvoorbeeld de zorg. Want daar ontstaan best wel veel ethische discussies. Nou, zo'n ethische of techfilosofische consultant, die kan je helpen om in je gedachtenontwikkeling of het proces om daar doordachte keuzes in te maken.
Ja. En die faciliteert dat dan ook?
Vast niet elk bedrijf zal zo'n tech-filosofisch consultant nodig hebben. Misschien is het ook echt een zo'n specialisme, en dat je iemand bijvoorbeeld inhuurt op het moment dat je aan de slag gaat met een nieuwe innovatie.
Ja, bijvoorbeeld
innovatie.
In die conceptfase of juist ook wanneer een AI-toepassing daadwerkelijk is geïmplementeerd. Hè? Want dan gaat het pas werken. Hè? Dus dan is het, kan ik me voorstellen dat het ook een toegevoegde waarde kan zijn om te optimaliseren en die waarde te behouden. En wat zouden... daar hebben we het al eerder over gehad natuurlijk ook. Van, weet je, wat zou de opleiding nou kunnen doen om ja, die studenten beter te voor te bereiden hierop?
Ja, ik denk dat je een lange lijn hebt en een korte lijn. En de lange lijn is dat we echt inderdaad moeten gaan werken aan die clip skills, dat we die moeten gaan borgen in het onderwijs.
Ja, door dat
bijvoorbeeld leren falen. Hè? Dat ja. is echt een attitude of een culture shift, zou ik eigenlijk bijna zeggen. En die we wel hebben nodig hebben als het gaat om AI of de volgende generatie.
Ja, dus dat betekent dat je veel meer op proces moet gaan beoordelen. Wat ik daaraan moeilijk vind is dat, ja, weet je, waar blijft de inhoud dan soms? Want de ervaring leert ook van als een student goed kan onderbouwen waarom die bepaalde keuzes heeft gemaakt, dan komt hij er soms gewoon ook weg mee. Terwijl je dan denkt, ja, maar de inhoud, daar heb je niet goed genoeg naar gekeken, et cetera.
Ik ken toch wel een mooie voorbeeld. Ik weet wel, op de Hogeschool Utrecht bijvoorbeeld hebben ze een aantal opleidingen dat ze geen toetsen meer doen, maar dat je echt een portfolio ontwikkelt.
Ja, dat hebben we hier ook al. CMD doet dat ook al. Precies. En CMGT. Ja, en
ik weet niet of dat pas het is voor elke opleiding, hoor. Maar ik vind het wel inspirerende voorbeelden. En ik zie het ook trouwens op de school van mijn dochter. Dat ze al beginnen met ontwerpskills, waarbij het echt gaat om het experiment, iets uitproberen. Ja. Reflecteren, wat kan er beter? Ik ga aan de slag met een ander ontwerp. Dus dat om dat leren falen, om dat die barrière heel erg
dus dat het misschien ook niet gaat over dat ene eindproduct. Wat echt niet zo is, dat gebeurt overal. Zeker niet bij de HR. Want ik weet dat er wordt gewerkt met portfolio's en experimenten. Maar misschien nog meer gaat inrichten op die experimenten. En dat het dus niet gaat om dat eindproduct. Of dat eindadvies. Wat dan helemaal werkend is.
Ja.
Ja.
Ja, en dus die weerstand. Ik denk dat we daar echt mee aan de slag moeten. Want ik zie dat echt wel ook in het onderzoek. Van ons onderzoek, maar ook andermans onderzoek. Dat een grote barrière is waarom mensen niet aan de slag gaan met het eigen maken van nieuwe kennis en skills.
Ja, maar die weerstand zit er denk ik ook deels, en daarom is ook deels deze podcast er, is ook dat er te weinig kennis is over bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie.
Ja.
En ik denk, als je hoe meer kennis je erover krijgt, hoe meer feeling je ermee hebt, hoe meer je gaat zien dat het eigenlijk kleine dingen zijn, of nou ja, kleine toepassingen met je zijn, en dat het juist heel erg gaat over de mens. Dat ik hoop dat we met z'n allen daardoor met elkaar in gesprek gaan. En dat die weerstand ook minder wordt.
Ja, precies. Ik denk wat je zegt is heel erg belangrijk. Kijk, je kan heel erg breed en groot AI introduceren. Maar je kan het ook klein om het tot leven te laten wekken. Hè? Dus wij hebben net betrokken geweest bij de ontwikkeling van een nieuw vak. Een multidisciplinair project waar we communicatiestudenten chatbots laten ontwikkelen.
Ja. Ja.
Kijk, en dan snappen ze door het te doen, snappen zij, oh ja, wacht, er zijn en het is best nog wel veel zaken.
Het is nog helemaal niet vol AI, maar het is wel zeg maar een stap daarvoor.
Een stap daarvoor om ze ook de hun waarde daarvan te laten inzien. Hè? Maak het waardevol of laat het leven door. Niet alleen de urgentie en bewustzijn te creëren, maar ook te laten zien van, hey, jij bent van waarde voor deze ontwikkeling. We hebben jou nodig om een samenleving te creëren en te bouwen met AI die op een manier die wij wenselijk vinden.
Ja, en acceptabel vinden.
Ja, dus hou het soms ook klein. En dat is wat ik bedoel. Je moet een lange adem hebben, maar je moet ook gewoon soms heel pragmatisch, heel klein, experimenteel. En ook ik weet nog het eerste jaar dat we dat draaiden, dat er best wel veel boosheid was onder studenten, omdat ze met hun eigen demonen werden geconfronteerd. En van, dit is te technisch en dit wil ik niet. En ik kan dit helemaal niet. En dat zie
en
je
dan achteraf. En dan als ze dus over die grens, zeg maar over die berg heen zijn.
Ja,
en dat
de leerkuil.
De leerkuil, en dat zie ik op meerdere plekken binnen, in ieder geval Hogeschool Rotterdam. Dan komt er een heel andere houding. En dan is het, dat is eigenlijk best wel leuk.
Ja, precies.
Ja,
ja. Dat is. Maar goed, maar het vraagt ook dat opleidingen een beetje ruimte nemen om te experimenteren. En dat betekent soms ook dat zij ook moeten leren falen. Ik bedoel, de studentenbeoordelingen waren in dat eerste jaar het waren niet slecht, maar ook niet extreem goed. Maar dat was om dus dat we heel erg terugkregen van studenten, dat ze het zo moeilijk vonden en zo.
Ja, het onderwerp gewoon ingewikkeld.
En ik denk, hoe meer we dat doen, hoe minder
zeker
dat een rol gaat spelen. Maar dat vraagt ook om wel vertrouwen van opleidingen en ruimte om die, om die stap te zetten. Ja.
Zeker. Hey, laatste vraag. Alles is gezegd, of heel veel is gezegd. We kunnen eigenlijk nog wel een uur doorpraten. Als er één ding is wat je zou willen dat mensen onthouden van dit gesprek, wat zou dat zijn?
Ja, dat naast die stemskills, dat die clipskills gewoon heel erg belangrijk zijn. En dat je daar en dat ook bewust moet zijn over hoe je het. Wat de rol van taal is daarin, hoe je het framed. Ik weet ook nog in een van de interviews zei iemand van, ja, ik leer nog liever een communicatiestudent AI aan dan iemand die met AI gespecialiseerd is om daar communicatieskills aan te leren. En dat geeft wel aan hoe diep gegrond deze stereotype beelden zijn.
Ja.
Dus ik hoop dat mensen dat meenemen. Want het draagt niet bij aan, de zin en om hierin te gaan verdiepen. Ja.
Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Wil jij meer weten over wat Hogeschool Rotterdam allemaal doet op het gebied van AI? Check de link in de beschrijving of stuur me een berichtje via LinkedIn. Hoi!